schijnen luisteraars bezwaar te maken dat ik telkens zeg dat ik met de fiets kom. Placebo ergo sum. Ik behaag, dus ik ben met de tram gekomen. De tram was versierd. Het was een kersttram. Heel akelig.
Geachte luisteraars, welkom terug bij Van Dis Ongefilterd met onze speciale kerstuitzending. We zitten hier in het tuinhuis waar gisteren de kerstborrel heeft plaatsgevonden van de uitgeverij. Mijn naam is Simon de Kerpkus en ik heet welkom terug in je eigen podcast, Adriaan.
De kots hangt nog in de gordijnen.
Zo erg was het niet, maar we zitten hier wel met een soort gezellig sfeertje. Day after.
Ik ben allergisch voor kerstmis. Ik heb het vorige keer gezegd, velen hebben erop gereageerd. Ja. Ik zou graag een vereniging willen oprichten.
Dus wacht even, dit wordt geen gezellige kerstuitzending.
Jawel, okay. Ik wil laten zien dat kerstmis het feest van de hypocrisie is.
Dat moet je even uitleggen.
Nou kijk, in zekere zin vieren we gewoon het winterzonnewendefeest. De langste dag is nakende. Dat is altijd om en bij 24, 25 december. Pas 300 jaar na het ontstaan van het christendom, ergens tussen Eufraat en Tigris, heeft men besloten, deze man die uit een maagd geboren is, want het moet wel kuis blijven, midden in de winter te laten geboren worden. Maar ik vraag me altijd af bij deze Jezus. Zou ik mijn deur voor hem open doen? Voor de zoon van een timmerman, ja. Maar voor een halve tovenaar die lammen weer kan laten lopen, die over het water kan lopen, die een kruik water in wijn kan veranderen, dus een kruising tussen Hans Kazan en Hans Klok, ik weet het niet. Hij heeft wel heel veel tovenarij nodig om geloofwaardig te zijn. En dat is dan precies wat ik zo tegen het christendom heb. Van, je ziet dat het reclamewezen omarmt ook deze Jezus. Maar ze weten niet wie zij omarmen. Ze omarmen de radicale Jezus. Hè? De Jezus die omging met hoeren en tollenaars. Wat is een tollenaar? Dat waren de belastingophalers. Die werkten voor de Romeinen. Daar werd op neergekeken. Dat waren de outcasts. Matthäus werd benoemd tot discipel door Jezus, een tollenaar. En de andere discipelen verzetten zich daartegen. Het is een mooi verhaal in de Bijbel, want ik lees de Bijbel graag. En ik zal zo vertellen waarom. Over een Samaritaanse vrouw, ongeletterd, veracht door haar volksgenoten. Ze stond onderaan de maatschappelijke ladder, want zij onderhield dubieuze relaties met mannen. Ze had er al 5 versleten, ze had er weer 1 niet mee in de echt verbonden. En Jezus veroordeelde haar niet.
Dat moet jou toch aanspreken dan?
Dat sprak mij zeer aan. En dit weet ik omdat mijn moeder dit las bij ons aan tafel. Want die las graag stukjes uit de Bijbel voor met kerst. Daar kom ik zo op terug. Maar het wonderlijke is, goed, deze vrouw was trouwens de eerste vrouwelijke prediker. Allemaal heel mooi van deze Jezus. Want hij wil daarmee de geprivilegeerde en de machtige laten zien dat je van de outcast veel kan leren. Het wordt niet omarmd door de gelovigen. Die zitten anders in elkaar. En die reclameindustrie weet het ook niet als ze al die filmpjes laten zien, onze grootgrutters van een vader en een dochter die elkaar niet meer hebben gezien en die dan plotseling verenigd worden door een vriendelijke jongen op een scooter. Of 2 broers waarvan de een zwerver is geworden die samen het kerstmis vieren. En al die tafels zitten dan ook altijd mensen die buiten de boot zijn gevallen en er wordt een eenheid gevierd. Het is allemaal pers en vree en vol valse inclusie. Maar ik vind het feest van de hypocrisie. Op alle fronten. We slachten dieren, we reten ons vol, dubbeldikke kerstnummers, vol lijstjes. De 10 beste games, de 10 beste Netflix-series, de 10 beste podcasts.
Waarom wind jij er zo over op, Adriaan?
Omdat die,
ik vind het fantastisch. Eindejaarslijstjes, wat heb ik gemist, wat wil ik nog zien?
Ja, maar ze getuigen
waar
van
wil ik nog van genieten?
Korte memorie, het zijn altijd de dingen uit de laatste weken. Nooit iets wat je in januari van het jaar hebt gelezen, maar altijd wat je in oktober, november hebt gelezen. Ja. Bovendien is het ook van een geweldige opschepperij. Vooral die lijstjes van de beste boeken. Dat zijn allemaal boeken boven de kilo liefst. Er wordt over belezenheid nu eenmaal meer opgeschept dan over seksuele prestaties. Het is ook iets van, kijk, mij is dat, heb ik allemaal gelezen. Ik hou daar niet van. Mag vandaag toch ook wel een beetje klagen?
Absoluut, nee, maar dat hadden we natuurlijk, dat zat al zeg maar in de outro van de vorige aflevering, dat hier een zekere clash zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja. Maar misschien mag ik iets dieper roeren. Want vaak kan je de kiem van zoiets vinden in de jeugd.
Ah.
Hoe was bij jullie thuis vroeger kerstmis?
Een ramp.
Sorry.
Een absolute ramp.
kan je daar toch iets over vertellen. Ja, ook al was het
kijk, er waren verschillende verhalen die altijd met kerstmis herhaald werden. Mijn vader vertelde altijd hetzelfde verhaal. Over een slaapje in het kamp op Sumatra op de Pakambaro-spoorlijn. En die had een kaars. Het was een bijzonder iets om een kaars te hebben. Zeker in tijden van honger. En zijn mede-barakgenoten zei, laten we dat ding smelten. Laten we er een beetje van eten. Want het kaarsvet, dat neemt de honger weg. Nee. Die kaars moest bewaard worden. En jaar in, jaar uit was een keer gestolen. Onderzoek, bedden omgekeerd. Nou ja, bedden, tandpadjes, dunne matrasjes. Kaars komt weer terug. En uiteindelijk werd hij aangestoken toen de geruchten in die wintermaand van 1944 steeds sterker werden, dat de Amerikanen al bezig waren van hopping van eiland naar eiland. De vrede was komende, dachten ze toen. Er moest nog een bom voor vallen, maar dat was het moment. En toen op die nacht van 25 december 1944 heeft die man de kaars aangestoken. Na de watersoep. En daarmee zongen die mannen hun honger weg en troosten ze zich met het licht in de duisternis. Dat was het verhaal wat zij dan altijd verteld kregen. En daarna engelkens door het luchtruim zweven. Nou, dan zit je al een beetje te bibberen als jongetje na zo'n oorlogsverhaal. Maar er was nog iets heel wonderlijks. Elk jaar kregen wij met kerstmis een haas toegestuurd. En die werd bezorgd door Van Gent en Loos in de grijze auto's. Dat was de pakketdienst in de vorige eeuw.
Even dus een echte haas.
Een echte haas met zijn jas nog aan en een label om zijn nek. Helemaal stijf. En dat was een haas die mijn moeder, een boerendochter, kreeg als pacht voor een strookje land ergens in de polder.
Ook fantastisch.
Ja, het was een adellijke haas bovendien. Dat leek mij heel deftig, maar dat betekent dat hij al een beetje bestorven is en al een zeker geurtje had. Maar het grote probleem was, wie trekt de haas uit zijn jas? Mijn vader had het eens geprobeerd en het was een hele bloederige zaak geworden. Het viel niet erg goed.
Ja, want je moet zowel een beetje sterk zijn.
Je moet sterk zijn, maar je moet ook tegen bloed kunnen. En dat akelige blootheid van een haas, ook geen vreugde. Nee. Mijn moeder zei dan, we vragen het een arbeider. Want die zijn flinker. En zo werd mijn vader weggezet als watje.
Voelde hij dat ook zo? Of is dit projectie
van
achteraf?
Het was nou een man die wel heel graag flink wou zijn en ook militair was, maar hij droeg wel een schort tijdens de kerstdagen. Ja. Want hij kookte. Mijn moeder kon niet koken. Mijn moeder kookte alles drie kwartier. Dus de man die militair wou zijn, de man die flink wou zijn, had ook een rol van huisman. Want hij werkte niet, was altijd thuis. Hij was dus ook gewoon een tuthola. Ik noem hem in dit kerstverhaal meneer Java en ik noem mijzelf de jongen.
Vertel.
Nu komt er een echt kerstverhaal. Kerstavond. Een haas vol hagel. Meneer Java spuugt vier kogeltjes uit. De meisjes, samen wel vijf. Harde, lode kogeltjes. Ze tikken op het bord. Moeder bijt op drie en heeft er twee ingeslikt. Ze kan maar moeilijk voelen met haar vals gebit. Kogeltjes op de rand van het bord leggen. Hoort zo. De jongen vist met zijn lepel naar kogeltjes in de saus. De oorlog knarst onder in de schaal. Drie heeft hij er al. Rare jager die pachter, mompelt meneer Java, om loodvergiftiging van te krijgen. Zijn mes schiet uit en rolt een kogeltje op de grond over het zeil. Hij schenkt er geen aandacht aan. Kan gebeuren zo'n kogeltje. Klein, onbelangrijk kogeltje. Maar het hindert meneer Java. Hij kijkt onder tafel, onder zijn stoel, achter zijn rug. Brutaal kogeltje. Je zou zeggen dat het uitgeschoten is. Dood kogeltje. Toch schiet het eigenwijs door. Op de knieën. En beter kijken. Waar is dat verdomde kogeltje? Een meegebraden vet kogeltje. Zo ver kan het toch niet zijn weggerold. De familie trekt de benen in en geeft aanwijzingen. Omdat meneer Java's stoel zo pijnlijk leeg blijft, komt ook moeder hem op de grond gezelschap houden. En de meisjes en de jongen allemaal op de knieën en met de platte hand de vloer aftasten. Onder het kleed misschien, achter de poot van het dressoir. Moeder stoot haar hoofd aan het tafelblad, wil opstaan, denkt de tafelpoot te pakken, maar trekt zich aan het kleed omhoog. Daar roetst de haas en de appelkompoot, de puree, de spruitjes, op een damasten glijbaan de kamer in. Vorken en messen erachteraan, de borden en de kogeltjes. Meneer Java veegt de schijf opzij en laat zich niet van de wijs brengen. Hij geeft zijn zoektocht niet op. Waar is zijn kogeltje? Moeder overziet het slagveld en gaat weer door de knieën. Hier ligt erin. Nee, die is net gevallen. Meneer Java wil zijn eigen kogeltje. Het zijn de rolde mee naar links. Is dit hem dan? Of deze? Onmogelijk, er is hij al twee keer geweest. Hier, deze is mooi rond. Ze zijn allemaal rond. Nee, niet waar. Voel maar, deze is plat. Een geketst kogeltje. Moeder, de meisjes, de jongen. Elke vondst houden ze op. Een appelpit uit de compoot, een verdwaalde rijstkorrel, een in de plintnaad geveegde muizenpoep. Alles wat rond en hard aanvoelt. Maar niks lijkt op dat ene van het bord verstoten kerstkogeltje. Hij rolt iets anders. Een traan rolt over meneer Java's wang. Ja, hij is wat snotterig de laatste tijd. Hij kruipt onder tafel, kruipt in zijn jasje. Hij krimpt. Moeder rekt hem een servet aan, maar meneer Java slaat haar troost van zich af. Hij trapt om zich heen, een vork schiet weg. Grote schijven breken tot kleine schijven. Hij grijpt naar een stuk haas, die verdomde haas. Hij smijt hem tegen de muur. De meisjes en de jongen knijpen hun ogen dicht. Ze kennen dit geluid. De schijven van de jus kom, de schijven van een bord. Nieuw is het geluid van schijven gemengd met puree. Ze eten bijna nooit aardappelen. Zwaarder glijdt dat. Het behang huilt. Kaarsen uit, schijven de vuilnisbak en naar bed. Allemaal naar bed. Meneer Java ruimt de rommel op. Alleen, wassen hoeft niet en houden sokken maar aan. 8:30, kerstavond.
Engelkens door het luchtruim zweven. En wij kinderen maar angstig beven.
Och, arme Adriaan.
Ja,
het was
nou,
uit jouw boek Familie.
Het is uit Familieziek.
Ja, voor wie dat wil
en
nalezen.
Toen ik dat af had, schreef ik een klein gedichtje vrij naar Jan van Nijlen. Ach, deze waanzin heb ik in mijn jeugd verfoeid. Blij dat vreemde nest te kunnen verlaten. Nu voel ik hoe al schrijvend het verlangen groeit om nog eens tot een wereld te worden toegelaten. Maar wat er natuurlijk het meeste in zit...
Wacht even, we moeten hier nog even over doorpraten. Want dit is inderdaad, dit is wel een prachtig verhaal, maar niet vrolijk of harmonieus, verre van. En is dat dan ook waar je aan terugdenkt als het nu straks weer kerstmis is?
Nou, heel sterk... Is het een feest waar ik niet met vreugde aan denk? Nee. Ja, en vooral om vanwege de hypocrisie. Ik denk ook heel veel mensen die daar het familie samen zijn vieren, dat knarsetanden doen.
Ja. Een soort van verplicht nummer.
En dat het verplichte nummers zijn. En dat en zeker vandaag de dag er heel veel niet besproken kan worden. Dus ja, waarom moet je het eigenlijk vieren?
Ja.
Vier het niet.
Het is ook niet verplicht, hè?
Het is niet verplicht, maar het is heel lastig om je aan te onttrekken. Want als je de radio aandoet, hoor je het geen jengel om je heen. Ja. Als je de tram neemt, zit je in een LED-verlichte kersttram. Ja. En dan ligt er ook nog allerlei vetmakende rommel in de winkel.
Er zijn ook mensen die het wel heel leuk vinden. Oh, heb jij ook bijvoorbeeld toen je het later uit huis ging en groot werd en je eigen leven
groot
had?
Groot werd, dat is me nooit gelukt.
Helaas niet gelukt, maar in ieder geval je groeide.
Ja,
je
toen
werd zelfstandig. Heb jij niet nieuwe kerstherinneringen gemaakt met geliefden of met andere vrienden of in andere kringen dat je eens bent uitgenodigd ergens?
Jawel, ik zou mensen tekort doen om te zeggen dat ik dat niet prettig vind om uitgenodigd te worden. Maar de beste kerstmissen die ik gevierd heb, die waren in het ziekenhuis.
Och.
Ik heb wel 4 keer met kerst in het ziekenhuis gelegen en dan vond ik die zingende verpleegsters in de gang heel erg leuk. En daar luisterde ik ook graag naar. En ik herinner me ook een kerstavond. Toen had ik wat flink gedronken. En toen fietste ik naar huis. Toen bleef ik op mijn fiets kleven in de tramrails. En uiteindelijk zat ik bij de eerste hulp van het destijds nog binnen gasthuis. Ik was nog student. En ik herinner me dat er natuurlijk allerlei volk werd binnengegaan. Mensen die dus verwond hadden aan kaarsen. Maar duidelijk ook uit de hand gelopen familieruzies. En tegen 12 kwam er een meneer binnen. Ondersteund door een kameraad. En die meneer die droeg een grote deken om zich heen. En wat was hem overkomen? Er zat een kruk van een driepotige keukenkruk in zijn aars. Eén poot. Hij was kennelijk verkeerd gaan zitten. Ik weet niet wat er aan de hand was. In ieder geval zijn aars was in de kramp geraakt. En dan denk je, ach, iedereen zoekt troost op kerstavond.
Iedereen zoekt troost. Nou, maar het is ook... het kan ook veel zijn. Hè? Zelfs voor de mensen die... relatief gelukkig zijn of niet heel moeilijke banden met met de familie. Is in ieder geval geldt het als het is veel. Het is logistiek. Ik mag er zelf graag van genieten. Maar we hebben ook heel veel reacties gekregen. Dat hadden we de vorige keer gevraagd. Van stuur eens wat op. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zien er ook tegenop. En dus daar willen we ook wel even ruimte voor geven en erkenning. Het is natuurlijk, ja, de feestdagen zijn ook niet voor iedereen even makkelijk. Als je nare herinneringen hebt of als je iemand heel erg mist. Maar we hebben wat kerstverhalen van mensen in het land. Ik ga er even een paar noemen en dan ben ik benieuwd naar je reactie. Ik moet erbij zeggen, we hebben zoveel mailtjes gekregen. We kunnen niet alles behandelen, maar we willen wel graag iedereen bedanken. Esther, die schrijft. Als jongste kind uit een gezin van 11 zaten we in Limburg met kerst aan tafel met zo'n 16 mensen. Mijn immer boze vader was in de keuken bezig met het konijn en de biefstukken. Ik stond vlak bij de deur om zo snel mogelijk op te staan en alles te serveren. Al die spanning, verwachting, weinig hoop. Kon het dan nu een keer gezellig worden? Nee, dat lukte nooit. Enkele jaren geleden heb ik familie afgezworen. Wat een rust. En met mijn eigen gezin en wat vrienden die ook geen familiecontact meer hebben, vieren we nu samen kerst en we spelen bingo.
Nee, heel mooi. Gelijk heeft ze. Family, they fuck you up.
Het laat altijd een spoor na. Marie-José, die sluit zich hierbij aan. Wat mij betreft mogen deze dagen geschrapt worden. Je wordt van alle kanten een soort gelukzaligheid, warmte, saamhorigheid opgedrongen. Maar ik ben alleen en dat voel ik die dagen extra sterk. Vrienden uitnodigen? Nee. Die hebben hun eigen kringetje en zitten niet meer op mij te wachten. Vroeger thuis? Een hoogst onaangename sfeer. Ik ging meestal jankend naar bed. De laatste jaren maakte ik reisjes, meestal georganiseerde muziekreisjes rond kerst. Dat was een perfecte oplossing. Helaas, vorig jaar heb ik een beenamputatie moeten ondergaan. En dit soort reizen is nu geen optie meer. Overigens mag iedereen plezier beleven aan kerst als ik maar even niet hoef.
Nee.
Wat moeten we hierop zeggen?
Ja, ik zou er ook geen been in zien als ik dat had. Maar in ernst, mevrouw, ik wens u heel veel sterkte en kracht. Al dit soort reacties roepen wij op het gedicht. Ik zei het net al, Family, we fuck you up. Be the verse van Philip Larkin. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had. And add some extra, just for you. Ze zadelen je op met de fouten die zij hadden. En ze doen er nog wat extra's bij ook. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at another's throats. Ze zijn ook opgefokt door idioten in oude hoeden en rare jassen die zelf ook slappe happen idioot waren. En elkaar naar de keel grepen. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Ook een vrolijk kerstgedicht.
Prachtig, prachtig. En jij, heb je aan dit advies heb jij je gehouden?
Reken maar.
Ja.
Daar leidt een kinderke in de kou.
Ja. Ja, tegenwoordig gaan we daarvoor in therapie. Hè? Je hebt familieopstellingen, dan kun je dat break the cycle. Onvermijdelijk doe je iets fout. Ik heb zelf wel kinderen, dus je gaat denkt daar wel eens over na van wat. Wat plant ik nou hier voor traumaatje, groot of klein, zonder dat ik het wil?
Ja, en wat interessant is, je kopieert je ouders, of je het nou wil of niet.
Absoluut.
Hun denken, hun DNA en ook hun krankzinnigheid. En daar heb ik ook een gedicht over. Want ik dacht, mijn vader die de tafel dekte met een liniaal en wat doe ik? Ik kan niet tegen scheve schilderijen, dus ik heb een klein waterpasje en hou minstens 3 keer, 4 keer in de week met een waterpasje mijn schilderijen recht. En dat gedrag, dat kopiëren van het gedrag, dat vond ik in een heel mooi gedicht van Menno Wichman. Ik ken de droevenis van copyrettes, van holle mannen met vergeelde kranten, bebrilde moeders met verhuisberichten. De geur van briefpapieren, bankafschriften, belastingformulieren, huurcontracten. Die inkt van niks, die zegt dat we bestaan. En ik zag Phoenixwijken, bril en doods, waar mensen roemloos mensen willen lijken. De straat haast vlekkeloos een straat nabootst. Wie kopiëren ze? Wie kopieer ik zelf? Vader, moeder, wereld, DNA? Daar sta je met je stralend eigen naam. Je hoofd vol snugger afgekeken hoop op rust, promotie, kroost en bankbiljetten. En ik, die keffend in mijn kanto's woon, had ik maar iets nieuws te zeggen. Licht, hemel, liefde, ziekte, dood. Ik ken de droevenis van copyrettes. Menno Wichman.
Ja, en toch is kerstmis ook, zeg maar, we vieren dus de geboorte van een kindje. Elk kindje, hè? Hannah Arendt, die zegt ook, met elke geboorte is ook weer een nieuwe mogelijkheid.
Dat is heel mooi. Maar waarom?
Licht in de duisternis. Want we gaan toch naar binnen keren door die zonnewende die eraan komt.
Ja, maar waarom moeten we daar allerlei beesten voor slachten?
Dat is weer een ander verhaal.
Luisteraar, ja. Loes wees mij op een prachtig gedicht van de Brits-Jamaicaanse spoken word artist Benjamin Zephaniah. En die zegt: be nice to your turkeys this Christmas. Because turkeys just want to have fun. Turkeys are cool, turkeys are wicked. And every turkey has a mum. Be nice to your turkey this Christmas. Don't eat it, keep it alive. It could be your mate and not on your plate. Say, yo turkey, I'm on your side. I got lots of friends who are turkeys and all of them dream from Christmas time. They want to enjoy it. They say humans destroy it. Turkeys just want to play reggae. Turkeys just want to hip-hop. En zo gaat het maar door. Dus Benjamin Zephaniah. Dank Loes, Brits-Jamaicaanse spoken word artist. Denk aan uw kalkoen.
Ik hou ook niet heel erg van kalkoen.
Het is heel droog, ja, ja. En zielig.
We gaan er even wel, want we hebben ook wat vragen gekregen. En deze ben ik wel heel benieuwd naar. Lieve Adriaan, komende dagen zit ik met mijn oom aan de kerstdis. Hij stemt PVV en is daar ook nogal uitgesproken over. Ik vind het moeilijk daar tegen in te gaan, maar ik heb ook geen zin om helemaal mijn mond te houden. Heb je advies, Miranda?
Oh, arme Miranda, ik heb geen advies. Want het is een beetje als die tante die wij hadden, tante Aagje, met die enorme neus waar je niet over mocht praten. En dan bij de koffie, tante, wilt u suiker in uw neus? Je wil het vermijden en het komt telkens terug. Maar er is wel een methode, ja, denk ik, om mensen met akelige opvattingen uit hun tent te lokken. Dat is de ruimte te geven. Waarom vind je het zo aantrekkelijk? En dan, ja, niks te zeggen. Dan heeft hij het gevoel dat je een enorm goed gesprek hebt gevoerd. Want je hebt naar hem geluisterd. Ja.
Maar ja, eventjes, want jij zegt altijd van je moet je wereld groter maken en verdiep je in een ander. Kan jij je ook empathisch verbinden met iemand die PVV stemt?
Oh ja, ik kan me er wel empathisch mee verbinden. Omdat het vaak blijkt dat iemand die keuze heeft gemaakt omdat hij niet geheel op de hoogte is.
Het is wel een heel klein beetje neerbuigend, toch?
Dat klinkt heel hoogvaardig. Dus probeer je op een aardige manier soms wat informatie te geven.
Ja.
En iets uit te leggen en met wat feiten te komen. Maar ik vind, ben wel voor dat gesprek. En er zitten natuurlijk allerlei sociale kanten in. En ik las een hele mooie column van Peter Middendorp over Emmen, waar die vandaan komt. En dat heeft geloof ik iets van meer dan 30% van de Emmenaren hebben gestemd op de PVV. En dat beschrijft hij heel humaan en menselijk. Een vergeten dorp. En een van die mensen aan het eind zegt: ja, ik wou nou ook wel eens een keer stemmen op een partij die wint. En ja, daar heb ik dan eigenlijk geen antwoord op. Dus je kunt luisteren. En je maakt er inderdaad je wereld mee groter. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen. Ik wil niet dingen goed praten. Ik wil niet het ermee eens zijn. Ja. Ik blijf mij verzetten.
Maar wat even meer. Dus wat is de tip voor Miranda? Want er is ook wel een soort oud advies van: we praten niet over religie of politiek tijdens het eten.
Nou, in ieder geval mijn advies is:
het blijft toch je oom, het is familie. Je moet je er toch mee verbinden op een bepaalde manier.
Ja, dat is dus de grootste vraag. Ik zou zeggen, volgend jaar boek een reisje naar een andere plaats en sla het eens een keertje over.
Ja.
Dat is mijn eerste advies. En verder, vraag nou even waarom, wat er nou zo mooi is en zo positief is. En spreek dan niet tegen en zeg: nou, ik ga er heel goed over nadenken.
Ja.
En dan neem je een grote hap kalkoen.
Dit lijkt ook een beetje, je zegt van slaat een keer over. Dat heeft ook Monique ons gestuurd. Ze zegt: mijn beproefde recept voor een uitstekende Noël solitaire.
Ja.
1. Vermijd Lidl TV-reclames vanaf november.
Ja.
2. Koop een aantal boeken een dichtbundel. Laat ze mooi inpakken. 3. Nodig voor kerstavond een geliefd persoon uit en eet samen boerenkool. That's it.
Dat is precies wat ik doe. Dus 4. Dat is leuk. Ja.
Bezoek eerste kerstdag alleen een museum. Bijvoorbeeld in Amsterdam. 5. Ga na afloop van het bezoek lekker koffie drinken of lunchen in Amsterdam, want in de grote stad val je in je eentje niet zo op. 6. Bij thuiskomst pak je blijf verrast de boeken en tijdschriften uit die je eerder hebt gekocht. 7. Een heerlijke avond alleen lezen op de bank.
Ja.
I wish it could be Christmas every day.
Klinkt prachtig. Ik heb ook altijd ontzettende zin om mij om te schuilen bij andere zielenpieten. Ja. Ik fiets wel eens door de Overtoom langs een heel treurig bordeel. Met een soort bordeauxrode plastic huig. Zeg, zal ik daar nou eens op kerstavond aanbellen? Gewoon gezellig. Met een taartje mee. Zeg, nee, je hoeft niks te doen. Gewoon gezellig praten. Dat lijkt me zo leuk. Dat zo'n paar van die oude dames die nog wat handwerk verrichten op kerstavond. Dat lijkt me ook wel mooi.
Ik
hou wel van het vieren van... treurnis en zieligheid.
Nou, dat soort ideeën heb ik ook wel eens. Van, ik ben ook zelf geen haar beter. Want mijn vrouw zei, van zullen we een vriendin van mij, die is alleen staan, zullen we die uitnodigen met kerstmis? Anders is ze alleen. Ik moest dan eerlijk toegeven, van, ja, ik heb daar eigenlijk geen zin in. Ik zit me juist te verheugen op met ons veertjes. Ja. Vind je dat ik dat toch moet doen?
Nee.
Nee?
Absoluut niet zeg. Kijk, zou die meneer of die mevrouw zich thuis voelen als hij plotseling wordt opgenomen in die little gezelligheid. Ik weet het niet. Wij hebben dat eens een keertje gedaan. Ik moet het een beetje anonimiseren, maar wij liepen over een boerenpad. En daar woont een boer helemaal alleen. En die zat in zijn kamer, tafel tegen de muur, neonlamp daarboven. En toen hebben we aangebeld. Hij zegt, kom kerst met ons vieren. En dat wou hij niet. En later dacht ik begrijp het ook. Het is ook heel vreemd als je wordt overvallen door die ongelooflijke vriendelijke mensen. Die een wandelingetje maken buiten. Om uit te, een beetje frisse lucht te zoeken voordat de grote maaltijd begint. Er zit in goed doen vaak heel veel hoogwaardigs. Dat is het grote probleem.
Ja. Dus dan is het ook weer niet echt gemeend misschien.
Nee, ja, ik gereer liever, maar dat is natuurlijk ook laf. Ja,
maar jij vertelde even, jij hebt ook boerenkool gegeten met kerstmis.
Ja, graag. Altijd, hoe meer liflafjes en gedoe in de winkel, hoe meer ik voor de eenvoud ben.
Simpele maaltijd. Okay. In ieder geval, alle mensen die een kerstverhaal of vraag hebben ingestuurd, ontzettend bedankt. Namens de redactie. We hebben ook veel niet-kerstgerelateerde reacties. Bijvoorbeeld op de aflevering over het PISA-onderzoek en de leesvaardigheid. Onder andere Owen en Leslie. Maar daar komen we zeker op terug, want het is een heel belangrijk onderwerp. En dan hebben we ook nog de vorige keer gezegd, wil je het boek Naar zachtheid en een warm omhelzen bestellen voor een gesigneerd exemplaar? Nou, daar zijn we werkelijk overweldigd door het aantal luisteraars dat het hebben gedaan. En daarom gaat Adriaan nog eens 100 exemplaren signeren.
Met het grootste genoeg.
Ja. Dus ga naar boekenwereld.com/zachtheid. Maar dit is wel de laatste ronde. Dus nu is het zolang de voorraad strekt en daarna op is op.
En mag ik nog iets positiefs over kerstmis vertellen?
Nou, heel graag, want het begint een beetje door te slaan naar
mijn
het
moeder
gezeur.
Had wel, dat deed ze ook, dat moet ik wel even zeggen. Voor het eten deed ze het volgende. Zij maakte een klein Soefi-dienstje. Soefi, dat is de mystieke tak van de islam.
Ja.
En de Soefi geloven dat er in alle godsdiensten een kern van waarheid zit. En mijn moeder nam een stukje, pakte de Bijbel, de Torah, de Koran, de Bhagavad Gita, Aristoteles, de vertellingen van Wodan, de Noorse sage.
Ja.
En ze bladerde en zocht in al die verhalen iets waar je kon zien dat het dezelfde kern is. Namelijk, wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Vrede en rechtvaardigheid zal heersen onder de volkeren.
Gulden regel,
ze was wel met de jaren steeds meer aan het zoeken ook, naar iets waar men elkaar niet de kop in sloeg. Maar ik vond toch dat je moeder dat deed en je laat zien dat in alle godsdiensten dezelfde kern zit, heeft mij heel... niet religieus gemaakt, maar wel een, hoe zal ik het zeggen, ik heb bewondering voor het verzinsel.
Ja.
En als ik zeg dat godsdienst een verzinsel is, dan vooral christenen kijken me dan heel bozig aan. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè. In de Bijbel staat, God is logos. In het begin was het woord en het woord was met God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En wat betekent dat? Dat de vroegste mens, zodra hij taal had, is hij zich gaan afvragen, waar kom ik vandaan? Wat hebben die sterren boven mijn hoofd te vertellen? Wie zijn wij? En zo is hij verhalen gaan maken om zichzelf te begrijpen. En die verhalen zijn uiteindelijk in allerlei boeken beland. En dat vind ik het mooie van godsdienst. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in godsdienst.
En jouw moeder die liet jou dat zien. Van ik heb hier uit verschillende tradities geput en dit biedt ik jou aan.
En dat las
aan.
Met een hele donkere stem. En hoe meer ze las, hoe slechter je er kon verstaan. Omdat ze helemaal, als het ware, in de Bijbelse verhalen en in de Eufraat en de Tigris verzopen.
Maar deed ze dit met kerst? Of deed ze dat zeg maar van, kom even erbij, ik moet wat belangrijks vertellen?
Nee,
of zat ze dat te doen en keek jij over haar schouder mee?
Bij de rieten van Kerstmis. Ja. We hadden wel bepaalde rituelen. Want wij vierden bijvoorbeeld thuis geen Sint-Nicolaas, maar Kerstmis, omdat de familie uit de kolonie Nederlands-Indië kwam. En daar waren we best wel een beetje trots op. Ja. En ook met een kerstboom met echte kaarsjes.
Wel een kerstboom.
En je vader naast een emmer. En de spons onder handbereik en alle ellende die er plaatsvond. Dus dat had wel iets moois. En het uitpakken van cadeautjes uiteraard ook. Lekker hebberig. Maar ja, helaas, al te veel gezelligheid. Dat was onverdraaglijk. En daarom lagen we vroeg in bed.
Ja.
Ik heb trouwens nog gelezen, speciaal voor deze dagen, het theologieboek van het jaar. Levenslessen van een rabbijn. En dat vond ik een prachtig boek. Het heeft mij zeer geraakt.
En welke rabbijn is dat?
Rabbijn Abraham Soetendorp. En ik zal.
Waar is die van? Is dat die van de liberale
Joodse gemeente? Van de liberale Joodse gemeente in Den Haag, in Schravenhagen. Het is niet door hem zelf zozeer geschreven. Het bestaat uit gesprekken die hij heeft gevoerd met Annemarie Leclerc. En zoals gezegd, uitgeroepen tot theologieboek van het jaar. En het gaat vooral over de jonge Abraham die opgroeit in een door de oorlog gehavend gezin. En dit jongetje wil goed doen. Hij wil zijn ouders steunen en troosten. Maar dat wordt thuis niet altijd goed begrepen. En hij vertelt dat hij bij een Pesachviering, het feest waarin de uittocht uit Egypte en het einde van de slavernij van het Joodse volk wordt herdacht, dan wil hij iets vertellen. En dan heeft hij een gedicht uit het hoofd geleerd over de opstand, de onmogelijke opstand van het ghetto in Warschau in 1943. En dan zegt hij, wij laten ons niet naar de slachtbank leiden. Uiteindelijk zullen we overwinnen, maar die ouders konden het gedicht niet aanhoren. Die vader huilde, die moeder werd boos. Hoe kan je ons dit aandoen? Maar dat jongetje die bevond zich net op die wonderlijke grens tussen weten en niet weten, en die wilde zo graag troosten. En dan lees ik een klein stukje voor wat mij zeer geraakt heeft. Toen mijn moeder in de loop van 1945 dan echt wist dat haar ouders en zoveel familieleden vermoord waren, kreeg ze een psychische klap. Ze is daar nooit volledig overheen gekomen. In oktober 1948 verhuisden wij naar Israël. Het verhaal gaat dat de eerste nacht dat wij daar waren, het luchtalarm afging, toen al. Wij werden uit onze bedden getrommeld en moesten ons snel aankleden. Ik stond daar met mijn broertjes en vader rondom het bed van mijn moeder. En zij bleef gewoon liggen. Mijn vader zei, Mirjam, Mirjam, je moet opstaan. We moeten naar de schuilkelder. Waarop mijn moeder heel rustig, onbevangen en met open ogen zei, Jaap, we zijn nu thuis. We hoeven nooit meer te vluchten. En dan gaat het over de kracht van verhalen, over schuldgevoelens, zelfonderzoek, de confrontatie met gemaakte fouten. Er is ook nog een heel mooi verhaal. En daar zal ik dan maar mee eindigen. En dat is dit. Toen ik 13 jaar oud was, ging ik met mijn vader een paar dagen naar de hei. Mijn vader was overwerkt. Het leek mijn moeder verstandig dat hij wat in de natuur zou doorbrengen. Ga jij maar mee, zei ze tegen mij. Daar vertelde mijn vader mij voor het eerst wat er precies was gebeurd in de nacht dat ik naar een onderduikadres ben gebracht. Mei 1943. Er was de dag ervoor een razzia gehouden in Amsterdam-Oost, waar wij woonden. Onze voordeur was opengebroken door een SS-officier met handlangers. Mijn vader had naar mijn moeder gekeken en gezegd, te laat. De koffers stonden al gepakt klaar. Volgens mijn vader liep de SS'er toen naar het wiegje waar ik in lag. 3 maanden oud. Hij boog zich over mij heen en zei na een kort moment, schade dass er ein Jude ist. Mijn vader antwoordde, gelukkig dat hij een Jood is. Want wat er ook met hem zal gebeuren, hij zal nooit opgroeien als het kind van moordenaars. Daarop sloeg de SS-officier hem in het gezicht en schreeuwde: "Trek Juden!" Tegen de mensen om hem heen verkondigde hij: "Deze mensen zijn zo vies, wij kunnen ze nu niet vastpakken." Tegen mijn ouders zei hij: "Was je, wij komen morgen terug." Hij wist natuurlijk dat ze dan zouden ontsnappen. Mijn vader zei tegen mij, en vergeet nooit mijn jongen, er stond een traan in de ogen van de SS-officier en deze tranen hebben ons leven gered.
Wat is dit voor een geweldig verhaal?
Geweldig verhaal. Ja. En het wonderlijke is, goed, kwaad.
Dan wacht even, die baby, dit was hij.
De baby was Abraham Soeterdorp. Ja. Het boek heeft mij zeer geraakt, echt met tranen in de ogen. En het gaat heel erg over het geloof in God en over rieten en die vrijdagavond en wat men zegt en dat men het al... echt al 57 jaar lang dezelfde handelingen verrichten, rituelen van de herhaling, kunnen zeer troostend zijn. Ook als je niet
ik kan het
God...
ook niet loszien van die baby.
Ik kan het niet loszien van die baby. Kijk, hij zegt ook van zichzelf, ik loop op... iemand zegt over hem dat hij op de tenen loopt van zijn gevoeligheid.
Ja.
En sentiment is hem niet vreemd, maar bij deze Abraham Soeterdorp is het volstrekt geloofwaardig. Het is een hele waardige vorm van sentimentaliteit.
Want jij begon de aflevering, zeg je, ik zou de deur niet open doen voor Jezus. Maar zou jij wel de deur open doen voor Jozef en Maria als ze met hun ezeltje aankwamen op kerstavond?
Ik hoop het. Daar heeft Levinas, de Franse filosoof, heel veel over geschreven. We zijn altijd bang om de deur open te doen voor een vluchteling en een vreemdeling. Want we zijn bang voor vlekken op ons kleed.
Ja.
Het komt nabij. En je hoopt dat je ertoe in staat bent. Ik weet het niet. Ik hoop het. Maar ik kan nu wel gaan roepen dat ik in het verzet ga, dat ik nobel ben, dat ik mijn deur voor iedereen open doe. Ik ben bang voor vlekken op het kleed. Maar ik heb die ander wel nodig, want je bestaat bij de gratie van die ander. Je kan in de spiegel kijken, dan zie je jezelf. Maar als je met een ander in gesprek bent, dan zie je pas werkelijk jezelf.
Mooi.
Je ontmoet jezelf in het contact met die ander. Het klinkt allemaal vreselijk. Het
klinkt wel een beetje zacht.
Zacht.
Ik wou bijna zeggen, je lijkt wel bevangen door de geest van Kerstmis. Dat je toch een beetje...
Kijk... Als ik zo'n boek van Soeterdorp lees, dan denk ik... het zou toch mooi zijn als ik zou oefenen in fatsoen in de onderlinge omgang.
Ja.
Tegelijkertijd zit er ook een jongen in mij die akelige grapjes maakt. Die ironie nodig heeft om te vechten tegen zijn eigen zoetsappigheid. Dat is mijn strijd. Ik geef om mensen, maar er zit in mij ook een stoute grappenmaker en die heb ik ook nodig.
Ja, en ook je geeft op mensen en je bent ook een mensenhater.
Nou ja, en ik kan ook een hekel aan mezelf hebben, ja.
Ja. Ja. Wat ga jij deze Kerstmis doen?
Boerenkool eten.
In je eentje?
Nee, ik ga ook naar de familie van Ellen. En daar verheug ik me zeer op.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Mag ik jou danken, Adriaan?
Dank, Simon. En geniet van je gezin, van je kinderen. En praat lekker met ze. En voor de anderen, maak er wat van.
De podcast houdt nu op, maar jij gaat weer aan de slag. Want we gaan weer boeken signeren. Have Yourself a Merry Little Christmas.
Laat het vloeien.
Dit was de laatste aflevering van 2023. We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar. En Van Dis Ongefilterd is terug op 3 Koningen, 6 januari 2024. De mogelijkheid om een gesigneerd exemplaar van Naar Zachtheid en een Warm Omhelzen te bestellen wordt dus verlengd. Ga naar www.boekenwereld.com/zachtheid en bestel je exemplaar. Dat valt dan in de eerste week van januari bij je op de mat. Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon de Kerhupkes. Productie, redactie en montage Bart Jeroen Keers, Ellen van Dalsem en Erik Bransen.
De feesten van het jaar hou ik niet uit elkaar. Het een is juist voorbij.